Goedemorgen allemaal. Dit is de derde podcast van de cursus Bestuur en Economie. En we gaan het vandaag hebben over hoofdstuk 6 van het boek. En het onderwerp van hoofdstuk 6 is de gemeente, de lokale overheid. Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er weer bent. We gaan hoofdstuk 6 bespreken. En eigenlijk is het misschien goed om even terug te blikken naar ook de vorige hoofdstukken. En daar hebben we het gehad over de gedecentraliseerde eenheidsstaat. En wat is ook alweer het verschil tussen het medebewind en de autonomie als we het hebben over rijk en gemeente?
Ja, de eenheidsstaat betekent dus dat het Rijk, de Rijksoverheid Den Haag de baas is. Dus het is wel top-down. En dat betekent dus dat medebewind belangrijker is dan autonomie. Medebewind houdt in dat gemeenten taken vervullen die de overheid ze oplegt. Dus het Rijk geeft aan wat de gemeente moet doen, geeft er ook geld voor. En de gemeente is dus dan een soort loket van de Rijksoverheid. Maar die kan natuurlijk wel met maatwerk en op zijn eigen manier die taak vervullen. Autonomie houdt in dat de gemeente ook voor een stukje helemaal zelfstandig dingen kan besluiten, accenten kan leggen. Dat doet ze vooral met het geld wat ze zelf binnenhaalt uit de bescheiden middelen die ze zelf heeft, met name de OZB en de reserves en ook nog wel wat eventueel grondexploitatie.
Ja, dus de gemeente heeft eigenlijk twee inkomstenstromen van de Rijksoverheid en daar zit beleid op en vanuit eigen inkomsten, waar ze dus ook zelf beleid.
Ruim 2/3 van de inkomsten krijgt ze vanuit het Rijk. Dat is grotendeels het gemeentefonds.
Ja. En dus het Rijk, ofwel de kroon, kan besluiten van gemeentes, bijvoorbeeld een algemene plaatselijke verordening, niet te verklaren. Oftewel dat ze het niet mogen uitvoeren. En dat gebeurt eigenlijk heel erg weinig. Dus die top-down benadering, daar zit ook een grens aan. Kan je dat verklaren?
Dat past een beetje bij het poldermodel van ons. Hè, dat we het allemaal nooit zo heel scherp doen dat het dan in de wet vastgelegd is. Want in de praktijk voelt het Rijk wel aan dat je niet alleen de sociale partners en het maatschappelijke middenveld serieus moet nemen en ruimte moet geven. Maar ook de gemeenten moet je toch voldoende vertrouwen. Wij zijn een vertrouwensmaatschappij. Ja. Dus daarom zie je dat de soep nooit zo hit wordt gegeten als je wordt opgelepeld. Dus men is er heel terughoudend in. In het boek staan een paar voorbeelden dat bijvoorbeeld christelijke gemeenten bijvoorbeeld het anti-vloekverbod willen opnemen. Ja. Eigenlijk is dat strijdig met vrijheid van meningsuiting. En toch zie je dat de overheid dan niet meteen gaat ingrijpen of zo.
Nee. Oké, dus er zit een relatie tussen Rijksoverheid en de gemeente. En dat is onderdeel van de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Maar het is meer een soort van samenwerking in plaats van een top-down benadering.
Zeker.
En als we dan even inzoomen op die gemeentes. We hebben er geloof ik 352 in Nederland. Die hebben heel veel taken en dat moet ook gefinancierd worden. Hoe krijgt de gemeente eigenlijk zijn geld? Ik heb gelezen dat het ongeveer zo'n 60 miljard per jaar is. Hoe komt de gemeentelijke overheid aan zijn geld?
Ja, dat bedrag van 60 miljard per jaar, dat klopt inderdaad. Dat is een flink bedrag natuurlijk. Dat is toch zo'n kleine 10% van onze BBP, 8%. Dat is overigens wel flink verhoogd ook, want 6 jaar geleden, 2015, had je de grote decentralisatieoperatie. Toen kregen gemeenten er flink wat taken bij, vooral op het gebied van zorg, jeugdzorg, ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning, ook arbeidsbemiddeling voor kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld bij de sociale werkplaats en dergelijke. Doordat ze kregen zoveel taken erbij dat de Rijksoverheid ze ook meer geld gaf. We zullen straks zien dat het nog niet genoeg is trouwens, want bij jeugdzorg bleek dat toch te weinig geld was.
Ja.
Maar goed, die 60 miljard, daarvan komt ongeveer 2/3 sowieso van de Rijksoverheid, het gemeentefonds, plus de zogenaamde doeluitkeringen. Een doeluitkering, oftewel een specifieke uitkering, mag alleen worden uitgegeven voor een bepaald doel. Dus dat is ruim 2/3. Daarnaast verdient de gemeente ook het meeste geld zelf aan de huisbelasting, de OZB, van huiseigenaren. Ook andere heffingen, legers en dergelijke, toeristenbelasting, hondenbelasting, precario-rechten voor terrassen. Ze kunnen ook grond op een slimme manier exploiteren en verkopen als het gaat om projectontwikkelaar en zo. Projectontwikkeling voor nieuwbouw, ook dat levert 4 miljard op. Ze kunnen ook de reserves aanspreken, moet je natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn. En ze kunnen ook nutsbedrijven verkopen, dat is massaal gebeurd de laatste jaren. Bijvoorbeeld energiebedrijven en dergelijke.
Ja.
Maar goed, daarbij zijn ze wel kwijt. Wat gemeentes niet mogen doen is, zoals de Rijksoverheid wel mag, bijvoorbeeld geld lenen door obligaties uit te geven.
Ja, dus wat je ook wel eens hoort is dat er ook verschillen zijn in zeg maar welvaart van de gemeentes. Dus de ene gemeente heeft zijn zaakjes beter op orde dan de andere gemeente. qua inkomsten. Dus daar zit een verschil tussen.
Ja, kijk, het is wel zo dat rijke gemeenten krijgen ook minder geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Want de verdeling is niet alleen maar gebaseerd op aantal inwoners, maar ook bijvoorbeeld op het inkomensniveau. Dus arme gemeenten, die dus ook kwetsbaar zijn, die krijgen relatief meer geld.
Dus dat wordt gecompenseerd.
Ja, want die hebben minder rijke huiseigenaren die veel OZB betalen.
Ja. Nou, die gemeentes, nou ja, we weten nu een beetje hoe ze aan hun geld komen. In de afgelopen jaren, in het afgelopen twee decennia, is het aantal gemeenten sterk afgenomen in Nederland. Bijvoorbeeld in de regio Utrecht het voorbeeld van Vleuten de Meren, wat geannexeerd is door de gemeente Utrecht. We zijn ongeveer van 1000 naar 352 gemeentes gegaan. Dat proces, wat was het idee daarbij en is dat uiteindelijk goed uitgevoerd?
Ja, kijk, omdat de gemeente heeft er zoveel taken bij gekregen. Ik heb ze net op een rijtje gezet. En dat betekent dat dus kleine gemeenten van bijvoorbeeld 10.000 of 20.000 inwoners, de dorpen van vroeger, zeg maar, die vroeger eigenlijk allemaal zelfstandig waren. Als je door een dorpje fietst, zie je altijd nog ergens een voormalig stadhuis staan vaak. Dan is het natuurlijk, zo'n kleine gemeente heeft dan weinig ambtenaren, 100, 200. En er zijn dus zoveel klussen bijgekomen dat die ambtenaren dat gewoon niet meer redden eigenlijk. Dus je hebt dan gewoon, de kleine gemeente heeft niet meer de ambtelijke ondersteuning die nodig is om die zware taken uit te voeren. Zeker ook als het gaat om nieuwbouw. Dan heb je vaak te maken met beleggers en projectontwikkelaars, commerciële grote jongens.
Ja.
Dus je legt het ook af. Dus het Rijk dacht, oké, gemeenten krijgen meer taken, maar daar willen wij wel ervoor zorgen met gemeentelijke herindeling, fusie, dat die gemeentes groot genoeg zijn en bijvoorbeeld minstens 40.000, 50.000 inwoners hebben. Dat is een redelijk succes, maar het valt ook wel een beetje tegen, omdat vooral dorpen rondom de grote stad er weinig trek in hebben om gedwongen te worden om hun eigen identiteit kwijt te raken. En dan zitten ze heel lang te soebatten. Hoe moet die gemeente heten? Krijg je weer een hele fantasienaam? Of toch de naam van de grote stad?
Ja.
Dus er zijn even weerstanden, vooral vanuit de plattelandsbevolking, om het zo maar te noemen.
Ja, dus de kleine broertjes, die vonden het vaak lastig om lid te worden van de grote broer naast
hem.
De gemeente aan zich, nou, er zijn er dus 352. Ze hebben veel taken. Die gemeentebesturen bestaan eigenlijk uit drie organen. En welk van die drie is nou volgens de grondwet het hoogste orgaan binnen de gemeente? Misschien eerst even de drie organen noemen.
Ja, de drie organen, dat is dus de gemeenteraad, die wij kiezen.
Ja.
Het gemeentebestuur, het college van BMW, dat is het bestuur. En dat is de burgemeester.
Ja, en een BMW staat voor?
College, burgemeester en wethouders. Ja. Dus die burgemeester, een beetje typisch, die zit als het ware in twee organen.
Ja.
Ja. Je zou denken dat het college het hoogste orgaan is, want daar zit eigenlijk wel de macht. Hè, want de wethouders die zijn het dagelijks bestuur en die sturen ook de ambtenaren aan. Toch heeft Thorbecke min of meer besloten in zijn oneindige wijsheid, 1848, om toch die gemeenteraad aan te wijzen als het hoogste orgaan. Want dat is natuurlijk wel democratisch, want dat zijn de mensen die ons vertegenwoordigen, die ook de besluiten nemen, die de besluiten goedkeuren in ieder geval. Ja. Die controleren ook natuurlijk het college, kunnen het college ook in feite dwingen om af te treden, een soort vertrouwensprincipe. Maar het typische is, het zijn wel gewoon amateurs, want als je in de raad zit, word je vrij slecht betaald. Je krijgt geen salaris, maar je krijgt gewoon een soort vergadervergoeding.
Ja.
Dat is nooit meer dan 2000 euro in de grote stad, in een klein dorp is het een paar honderd euro. Dus die raad is in de praktijk niet het machtigste, het is nog meer het college.
Ja, want als je in de gemeenteraad zit, is dat dus eigenlijk geen fulltime baan, hè?
Zeker niet.
Nee. Veel mensen doen er nog wat naast. Mm-hmm. En die wethouders, die zijn dus uiteindelijk verantwoordelijk voor een bepaald terrein. Dus je hebt bijvoorbeeld de wethouder van sport of de wethouder van ruimtelijke ordening.
Mm-hmm.
En die maken beleid. Als we dan kijken naar de raad, welke drie functies heeft de raad binnen de gemeente?
Ja, omdat die raad dus in feite ook inderdaad niet zo heel veel tijd heeft. En dat mensen zijn die het erbij doen, twee dagen per week of zo, om het zo maar te noemen. Is die raad natuurlijk niet op detailniveau met allerlei dingen bezig, want daar hebben ze helemaal geen tijd voor. Maar ze zijn kaderstellend. Dat wil zeggen dat ze de grote lijnen van het beleid, dat ze die vaststellen. Mm-hmm. En dat ze dan de concrete uitwerking overlaten aan de wethouders en dienst of haar ambtenaren. Tweede taak is controleren. Het controleren van de machthebbers van het college. Dus ook inderdaad gewoon lastigvallen, onderzoek doen, vragen stellen, moties indienen. En de derde taak is vertegenwoordigen. Dus vertegenwoordigen van de eigen achterban. Dus opkomen voor de belangen van de burgers, of in ieder geval van de eigen achterban. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn de fietsers of de huurders of de huiseigenaren of bepaalde lobby's.
Ja, maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat zo'n raadslid, die kan een opdracht geven aan het college om een bepaald beleid uit te voeren binnen kaders. En als dat beleid dan is opgesteld, komen ze terug in de raad en gaan ze controleren, toetsen of dat beleid past bij hun eigen kaders.
Ja.
Dus zo'n gemeenteraadslid heeft wat dat betreft veel verantwoordelijkheid binnen de gemeente. En we hebben natuurlijk ook gemeenteraadsverkiezingen. Dus je hebt landelijke verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen.
Volgend jaar weer. Hè?
Volgend jaar, ja. En we zien in veel gemeentes dat er naast de landelijke partijen die actief zijn, ook lokale partijen steeds meer aandacht krijgen en ook steeds meer zetels krijgen. Ongeveer 25-30% van de zetels gaat nu naar de lokale partijen, dus niet naar de grote nationale partijen. Die ontwikkeling, hoe zou je dat kunnen verklaren, die populariteit?
Ja, dat komt natuurlijk vooral omdat die lokale fracties geen last hebben van landelijke partijen die bijvoorbeeld problemen hebben of die een slecht imago hebben of die in de pers toch voortdurend worden bekeken en gevolgd, kritisch gevolgd. De lokale fractie is vaak De leider van zijn fractie is vaak een lokale beroemdheid. Hè? Een ondernemer of een kroegbaas bij wijze van spreken. Of iemand die een populair iemand uit de culturele wereld of zo.
Die een netwerk heeft.
Netwerk, hij spreekt talen, dialect misschien. Ja. Hij is laagdrempelig, je kunt bij hem langskomen, bij hem of haar. Anderzijds, die lokale fracties die suggereren vaak dat ze ook er voor iedereen zijn. Dat heet vaak algemeen belang of dorpsbelang of zo.
Ja.
Dus dat suggereert ook dat ze voor iedereen er zijn. Terwijl ze in de praktijk vaak toch best wel een beetje, meestal wat rechtsconservatief zijn of zo, suggereren ze vaak dat ze er voor iedereen zijn. En dat spreekt in feite wel aan. En ze hebben natuurlijk geen last van, inderdaad wat ik net al zei, voorschriften vanuit de landelijke hoofdkwartier. Dus ze kunnen zich wat vrijer bewegen.
Ja, en je ziet geloof ik ook wel dat zij vaak als thema binnen de verkiezingen kiezen ze een heel actueel lokaal thema. Dus soms echt specifiek één probleem die speelt in die gemeente, waarmee ze dus ook veel aandacht in de media kunnen genereren.
Precies, ja.
De raad heeft altijd een aantal zetels, zelfs in de Tweede Kamer. Alleen in de Tweede Kamer zijn het 150, in de gemeenteraad verschilt het per inwoners, klopt dat? Dus hoeveel inwoners bepaalt hoeveel zetels?
Ja, precies. Ik dacht tussen de 9 en de 35, maar daar kan ik even naast liggen. Maar het aantal is enkele tientallen meestal, maar dan oneven.
Ja.
Om te voorkomen dat er een padstelling is. Typisch genoeg bij de Tweede Kamer speelt dat blijkbaar niet. Dat is inderdaad grappig dat je dat zegt.
Ja.
De burgemeester is weliswaar de voorzitter van de raad, maar die mag niet meestemmen. Dus dan heeft dat ook. Dat betekent niet dat het dan alsnog even wordt. Maar dat hebben ze slim bedacht. Want dan, als iedereen tenminste stemt en niemand blanco, dan weet je zeker dat er meerderheid is.
Ja, dus dat voorkomt heel veel vertraging in het lokale proces.
Iets, ja, het zal niet zoveel uitmaken, hoor. Want het kan ook best vaak zijn dat iemand er niet bij is of toch blank gestemd. Maar goed,
het is in ieder geval geregeld dat het een oneven aantal zetels moet zijn. En die raadsleden die hebben, wat jij zei, verschillende functies. Ze stellen kaders, ze controleren en ze vertegenwoordigen de inwoners. Ze gaan ook vaak in verschillende commissies uiteen, heb ik gelezen in het boek. Zogenaamde raadscommissies of vakscommissies. Wat is precies het nut daarvan?
Nou kijk, omdat die raad natuurlijk weinig tijd heeft om vaak bij elkaar te komen. Zo'n plenaire bijeenkomst, dat is misschien eens per maand of zo, of eens per 2-3 weken. Dat is niet zo vaak. En dat veel tijd hebben ze ook niet voor. En bovendien is dat niet handig, want dan duurt het allemaal heel erg lang. Iedereen wil inspreken. Dus net zoals bij de Tweede Kamer zie je dat er commissies zijn die het voorwerk doen. Daar zitten eigenlijk wat grotere fracties zitten erin. Ja. De kleine fracties kunnen niet overal zitten, dus die moeten dan een keuze maken. Dus de grotere fracties, die zorgen ervoor dat ze dan iemand die daar toevallig veel van af weet in een commissie zet. Commissie Economie of Cultuur of Sport of zo. Ik noem maar even wat. Financiën, ruimte, wonen. En dan zitten er dus 5, 6, 7 mensen in die met een eigen voorzitter, dus dat gaat redelijk informeel. Oppositie, coalitie door elkaar op een vriendelijke manier. Het is typisch Nederlands weer, dat polderen, dat harmonische verhaal.
Ja.
Dus zij proberen dan, meestal redelijk besloten ook, want er zitten geen journalisten bij of zo, van tevoren te kijken, is hier draagvlak voor? Kunnen we met de oppositie een compromis sluiten? Kunnen we ervoor zorgen dat er een brede consensus is? Kunnen we kijken of er voldoende draagvlak is? Kunnen we mensen uitnodigen om eens te praten uit het veld, wat zij ervan vinden? Dus zij doen het voorwerk en zij zorgen er eigenlijk voor dat bij de plenaire sessie het allemaal vrij makkelijk kan worden afgetikt, zodat het allemaal dat een beetje vaart in blijft.
Ja, dus je zou het een beetje achterkamers kunnen noemen, maar het is eigenlijk meer een soort van vooroverleg met verschillende fracties, Waarmee we dus, wat we net zeiden, die raadsleden hebben dus eigenlijk geen vaste baan. Dus die nodigen ook vaak dan mensen uit om informatie...
Ja.
En is dat bij de Rijksoverheid ook niet zo, dat ze daar verschillende commissies hebben over...
Ja, de Tweede Kamer heeft ook commissies. Ja. En de Eerste Kamer ook, dacht ik.
Ja. Ja, dus eigenlijk, wat dat betreft, is er wel een gelijkenis met de landelijke overheid.
Ja.
Ik zie het staan over vergadermodellen. Ik heb dat gelezen. Wat bedoel je precies met een vergadermodel?
Nou kijk, zo'n raad moet natuurlijk nadenken van hoe gaan wij vergaderen. Dus hoe stellen we een agenda op? Hoeveel tijd geven we elkaar? Krijgt iedereen evenveel spreektijd of krijgen de grotere fracties meer spreektijd? Laat je elkaar uitpraten? Hoeveel rondes komen er? Hoe kom je tot besluitvorming? Gaan we stemmen met hand opsteken of doen we dat niet? Je kunt natuurlijk allerlei dingen bedenken. Ja, dat is vrij, dat is niet vastgelegd.
Nee.
Dus dat, je ziet daar een soort ontwikkeling in. Men zoekt natuurlijk efficiëntie, dat het ook een beetje doelmatig kan. En dat er niet te lang wordt gepraat en dat het niet oeverloos wordt. Het moet een beetje snelheid inkomen. Anderzijds wil men ook graag dat de burgers laten zien dat ze welkom zijn. Dus men probeert ook allemaal die publieke tribune erbij te betrekken. Of dat je mensen laat inspreken of zo. Dus de trend is inderdaad de burgers meer betrekken. Maar ook tegelijkertijd, en dat kan tegenstrijdig zijn, sneller en efficiënter besluiten.
Ja, want de rol van de ambtelijke ondersteuning is daar geloof ik ook belangrijk bij. De Griffie. Die gaat eigenlijk ook een beetje kijken van oké, hoe kunnen we die raad efficiënt laten functioneren. Waarom is dat nodig tegenwoordig?
2002, even uit mijn hoofd, had je de wet dualisering. Dat betekent dat men toen vond dat de gemeenteraad sterker moest worden. Want de gemeenteraad dreigde toen te worden overvleugeld door het college. Gek genoeg was het zo dat voor die tijd wethouders in de raad zaten. Dus zichzelf controleerden. Dat past niet bij dualisme. Nee. Dualisme betekent dat je de boel uit elkaar trekt. Dus na die wet is besloten wethouders weg uit die raad. Raad krijgt meer ondersteuning, krijgt meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld een rekenkamer, mag ook meer onderzoek doen. En die raad krijgt een paar ambtenaren. En die ambtenaren die werken alleen voor die raad. Sterker nog, de hoofd van die ambtenaren is de griffier. Dat is een beetje een typisch begrip, want bij de rechtbank heb je ook griffiers. Het heeft niks met elkaar te maken. Dus de griffier is de gemeentelijke ambtenaar die de gemeenteraad ondersteunt in haar controlerende taak. Dat is een interessante rol, want die ambtenaar die is in feite een beetje een tegenstander van de ambtenaren van de wethouders. Want die geeft allerlei tips aan de raad. Van let erop, laat je niet in de luren leggen. Zorg ervoor dat je dat goed leest en kijk even naar dat stuk en et cetera. Dat is een mooi verhaal van macht en tegenmacht, dualisme.
Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de ambtenaren binnen de gemeente zijn eigenlijk de uitvoerende medewerkers. Die een groot deel ondersteunen het college.
Dus allemaal.
Bijna allemaal. Ja. Het college.
Niet alleen uitvoerend, maar ook de beleidsambtenaren.
Ja. En dan heeft de raad dus een klein clubje medewerkers die ook ambtenaar zijn. Ook bij dezelfde gemeente werken, maar met een ander doel. Namelijk het ondersteunen van de controlerende macht.
Ja.
We hebben net al even gehad over hoe het werkt. Je hebt dus eigenlijk in de gemeente heb je de raad, vergelijkbaar met de Tweede Kamer. En je hebt dus de college van burgemeesters en wethouders. En dat is eigenlijk ook te vergelijken. Want wat zijn de taken van het college van burgemeesters en wethouders?
Ja, het college is eigenlijk het dagelijks bestuur. Ja. Dus de wethouders kun je een beetje vergelijken met de ministers van
precies,
de
regering. Precies, ja.
En die wethouders die moeten er samen voor zorgen. Dat is wel heel collegiaal, collectief. Dus ze moeten samen wel één zijn als het ware. Dus zij zorgen ervoor dat de besluiten worden voorbereid. Dus ze hebben beleidsambtenaren die komen met, die gaan nieuwe plannetjes op papier zetten. En die kunnen worden aangeboden aan de raad. Als die plannen zijn aangenomen, die verordeningen bijvoorbeeld en die afspraken, dan moeten ze worden uitgevoerd. Dus dat zijn de uitvoerende ambtenaren. En de stad moet gewoon op dagelijkse basis worden bestuurd. Dus de bestuurlijke macht.
En wethouders die onderdeel uitmaken van het college zijn ook gewoon lid van de politieke partij?
Na de verkiezingen krijg je coalitieonderhandelingen, formatie, ook te vergelijken met landelijk.
Ja.
En daar komen dan partijen uit die samen een meerderheid hebben. Die vormen een coalitie. En die zullen dan, een formateur vaak ook, heb je dan een formateur die dan inderdaad ook gaat kijken van Welke partijen nemen welke portefeuilles? Vaak zie je dat linkse partijen willen dan bijvoorbeeld graag sociale zaken en kunst en cultuur en jeugd en zo. Rechtspartijen willen liever financiën en economie en toerisme en et cetera. Dus dan wordt het een beetje netjes verdeeld. En dan gaat vervolgens dan zo'n partij kijken van wie binnen onze kring, liefst ook hier wonend,
ja,
is ook, heeft ook bestuurlijke kwaliteiten. Het zit ook als zware mensen, dus het is ook goed betaald. Het is echt een volledige zware functie. Kan deeltijd zijn, maar toch. Dus dat zijn wel zwaargewichten die binnen die partij. Soms worden ze ook gevraagd of ze lid willen worden. Dat mag ook in principe. Het is niet verplicht dat ze lid zijn.
Ja.
Je hebt ook wel partijloze wethouders. Je hebt zelfs partijloze burgemeesters tegenwoordig, in Maastricht bijvoorbeeld. Dus omdat steeds minder mensen lid van een politieke partij worden, zie je dat, is dat wel een beetje een tendens.
Om de kwaliteit wel in huis te halen bij het college.
Ja, precies. Als je echt niemand kunt vinden die kan en die wil binnen een partij, dan moet dat wel.
En wat je ook soms wel ziet, is dat dus vooral wethouders van grotere steden, als ze het dan goed doen en ze maken een beetje faam, dan gaan ze soms naar Den Haag en dan
precies
vertrekken ze weer.
Ja.
De gemeentes, nou ja, die stellen dus een college samen. En veel gemeentes hebben een afspiegelingscollege in plaats van een programcollege.
Ja, dat is een interessant fenomeen. Je ziet natuurlijk landelijk, dat zie je nu aan de formatie, die schiet maar niet op.
Nee.
Dat komt eigenlijk omdat gewoon het heel moeilijk is om een. Kijk, het idee wat landelijk was, dat er misschien sprake zou zijn van een brede regering van GroenLinks, PvdA, CDA, VVD, D66. Dat is dus en liberaal, en sociaal, en christelijk. Nou, dat is dus typische afspiegeling. Dus dat eigenlijk alle grote stromingen, ook groen, hè, voor GroenLinks,
ja,
in de coalitie zitten. Dat is heel breed, dus dat kun je afspiegeling noemen, want er zit echt iedereen in. Dus een soort regenboogcoalitie. Dat zie je landelijk, is dat dus mislukt. Hè? Omdat Mark Rutte ook zei van, ja jongens, als we dat doen, dan hebben we geen debat meer in de Tweede Kamer. Dus als al die partijen in die coalitie zitten, hoe moet je dan nog een scherp debat voeren? Wat is dan nog de rol van ideologie en van tegenstellingen? Heeft hij misschien wel gelijk in. Maar bij gemeenten speelt het veel minder. Bij gemeenten gaat het eigenlijk veel minder om principes of ideologie. Dan gaat het veel meer om bakstenen en fietspaden.
Ja,
en
meer praktische
dingen, uitvoerende dingen.
Ja.
Dus daarom zie je dat. Je hebt hier en daar programcolleges, bijvoorbeeld universiteitssteden, hebben vaak een linkscollege. De Bible Belt heb je een christelijk college.
Ja.
Maar meestal zie je dus een zogenaamd afspiegeling, waarbij alle partijen die veel zetels hebben gekregen, van links tot rechts, allemaal worden uitgenodigd om een wethouder te leveren.
Dus wat dat betreft een duidelijkere afspiegeling van de totale raad in plaats van alleen de leden van de coalitie.
Ja, betekent dus wel dat het niet echt smoel heeft. Dus dat, nee, het programma van alles een beetje is of zo.
En wat je soms ook al ziet is, geloof ik, dat ondanks dat een partij bij de gemeenteraadsverkiezingen kleiner wordt, de wethouder toch kan blijven omdat hij al langer lid is van het college, veel ervaring heeft, veel bestuurlijke kennis,
ja,
en dan toch aanblijft terwijl je misschien zou verwachten dat die partij geen wethouder meer zou kunnen leveren.
Ja, dat speelt ook een rol.
We hebben het nog niet gehad over de burgemeester. Je hoort vaak het college van BNW. Nou, de wethouders hebben het over gehad. De burgemeester nog niet. Wat zijn precies de taken van de burgemeester?
Ja, veel mensen denken dat de burgemeester de baas van de stad is. Of de bazin. Je hebt natuurlijk gelukkig steeds meer vrouwelijke burgemeesters. Dus dat is een beetje een misverstand. Want zoals we net hebben gezien, is de raad is toch de baas. Als je moet zeggen, als iemand de baas is, het hoogste orgaan, dan is dat toch formeel de raad.
Ja.
De burgemeester heeft een vrij bescheiden rol in Nederland, want hij of zij is dan voorzitter van de raad, maar dan dagvoorzitter zonder stemrecht. Dus zorgt ervoor dat de boel een beetje, dat de vergadering netjes verloopt.
Mm-hmm.
De burgemeester is ook voorzitter van het college en dan heeft hij wel stemrecht. Maar goed, er wordt niet zo vaak gestemd, dus dat stemrecht maakt niet zoveel uit. Maar daar is hij dan ook de voorzitter van. En de burgemeester vertegenwoordigt de gemeente naar buiten toe. Dus als het gaat om ceremoniële dingen, rituelen, lynchknippen, oude mensen opzoeken, die rampen. De mensen als het ware als een soort burgervader of burgermoeder geruststellen en dergelijke. En een andere belangrijke taak is de handhaven van openbare orde en veiligheid. Dus dat is wel een nieuwe taak. Dat is wel een bijzondere taak. Daarbij is ook de zogenaamde driehoek van belang. De driehoek houdt in dat de burgemeester samen met de baas van de politie, althans in die stad.
De korpschef.
De korpschef, inderdaad. En het Openbaar Ministerie, dus de officier van justitie, de aanklager. Dat zijn dan samen drie mensen. Dus de driehoek met die twee mensen probeert de burgemeester dan in zijn of haar gemeente, of ook regio, want dat is ook wel regionaal geregeld, de openbare orde en de veiligheid te handhaven.
Ja, dus bijvoorbeeld bij een ramp of bij een, bij een aanslag of bij voetbalwedstrijden.
Voetbal, hooligans. Ja.
Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een burgemeester ceremoniële taken heeft, vertegenwoordigt de gemeente landelijk gezien en belangrijkste misschien dus nog wel het handhaven van de openbare orde en overleg. Ja. Met de partijen politie en justitie.
Want in het bestuursrecht staat ook dat de burgemeester bepaalde rechten heeft. Hij kan bijvoorbeeld een samenscholingsverbod instellen. Ja. Dat loopt dan niet via het strafrecht, maar dat is gewoon zijn of haar privilege of niet haar recht om dat dan vast te stellen.
En hoe word je burgemeester? Of hoe kan je eigenlijk benoemd worden als burgemeester? Anders kan iedereen een burgemeester worden of zit daar een sollicitatieprocedure aan vast?
Uiteraard, iedereen kan het, maar je moet wel worden uitgenodigd natuurlijk. Dat is, in de grondwet stond tot voor kort dat de burgemeester wordt benoemd door de commissaris van de Koning. Dat is 150 jaar geleden zo bedacht. Dat willen we niet meer, want we willen eigenlijk, net zoals in de meeste andere landen, dat de burgemeester wordt gekozen. Liefst in ieder geval door de raad of zelfs misschien door de bevolking, want dat zie je meestal. En dat gaat ook waarschijnlijk wel gebeuren in de toekomst, maar dat moet ik even afwachten. Want het is net uit de grondwet gehaald, de benoeming van de burgemeester. Maar in de gemeentewet moet nu nog worden geregeld hoe het dan wel moet. En nu is het ook zo dat, dat de gemeenteraad, die neemt het voortouw, die heeft dan een vertrouwenscommissie en die gaat dan mensen uitnodigen en spreken. Heel vertrouwelijk allemaal, want het is natuurlijk ook beschadigend misschien als mensen steeds weer worden afgewezen bijvoorbeeld. Dus die vertrouwenscommissie van de raad, die doet dan een voordracht. Ja. En die voordracht wordt eigenlijk automatisch overgenomen door het Rijk en door de commissaris. Dus op die manier hebben we nu al een soort gekozen burgemeester.
Ja, dus het is niet meer zo dat de inwoners eigenlijk geen invloed hebben. Want via de raadsleden die in die vertrouwenscommissie zitten, wordt er uiteindelijk toch een voordracht gedaan.
Ja, en misschien straks dat de burgers rechtstreeks de burgemeester mogen kiezen. Ik denk het niet, want dat vinden we hier in Nederland altijd een beetje tricky. Net zo goed als we het referendum tricky vinden. Vinden het ook tricky, omdat je dan misschien populistische types, rondborstige grappenmakers die een vlotte babbel hebben, dat die dan misschien toch net iets te makkelijk burgemeester kunnen worden.
Ja, en die zijn dan toch verantwoordelijk voor de openbare orde.
Precies.
Oké, we hebben het gehad over de gemeenteraad. We hebben het gehad over het college van burgemeesters en wethouders. Dan hebben we eigenlijk nog de ambtelijke organisatie. Nou, een klein deel werkt dus voor de raad, maar het grootste deel gaat eigenlijk over het beleid en de kaders waarbinnen de gemeente functioneert en het beleid gaat uitvoeren. Ze kunnen zelf bedenken hoe ze de ambtenaren inrichten en de ambtenaren hebben ook belangrijke eisen. Zou je er iets over kunnen vertellen?
Ja, een ambtenaar die moet ook een eed afleggen. We hebben het erover gehad bij een van de talkshows, dat de integriteit moet ook, is natuurlijk extra belangrijk. Dus ze leggen een ambtseed af of een geloof dat ze niet gelovig zijn, waarin ze allerlei dingen beloven. Je kunt zeggen, een ambtenaar moet vooral loyaal zijn. Hè, dus niet denken van, hey, ik heb nu een wethouder van de VVD, dat bevalt me niet, dus ik ga eens wat minder hard werken. Dat is echt ondenkbaar. Dus ongeacht de politieke kleur van jouw politieke baas, zul je gewoon het werk goed moeten verrichten. Dat betekent dus ook neutraal zijn. Je mag natuurlijk best wel lid van een politieke partij zijn. Ja. Je mag zelfs raadslid zijn in je eigen woonplaats. Maar dat moet je vooral niet laten blijken in je werk. Integriteit heb je toch gehad. Dienstbaarheid. Dus je bent er toch voor het algemeen belang. Discretie is van belang. Ambtenaren worden niet geacht om uit de deur te klappen. Er is ook de beroemde oekase van Wim Kok, waarin staat dat ambtenaren eigenlijk niet moeten gaan praten met de buitenwacht en ook niet met bijvoorbeeld met raadsleden of met kamerleden. Dus dat heeft ook te maken met dat ze anders misschien uit de deur klappen of dat ze al voorinformatie geven over beleidsplannetjes.
Ja. Oké. En hoe ziet zo'n ambtelijke organisatie er dan uit bij de gemeente? Is dat altijd standaard of kunnen ze dat zelf bepalen?
Ja, het boek besteedt er veel aandacht aan. Wij vinden dat niet zo heel erg belangrijk. Nee. Maar toch, als we het proberen samen te vatten, dan kun je zeggen dat er zijn een paar trends. Namelijk dat je probeert als ambtelijke organisatie meer klantgericht te werken. Dus dat de burger tevreden is omdat hij bijvoorbeeld aan het loket maar met één iemand te maken heeft. Integraal werken, dat is ook een beetje een modewoord. Dat betekent dat je eigenlijk alle aspecten van een probleem probeert samen op te lossen. Dus dat je niet kokert. Hè? Dus niet via kokers, maar via projectmatige samenhang, holistisch probeert dingen op te lossen. Maar het is best moeilijk om dat waar te maken. En ook programmatisch, dat zie je ook vaak wel. Dat wil zeggen dus dat als bijvoorbeeld de wethouder een bepaald programma heeft, hè, bijvoorbeeld bevordering van toerisme, dat je dan ook de ambtelijke dienst die naam geeft.
Ja. Ik zit even op de klok te kijken en we zijn precies ongeveer een half uur bezig. Ik denk, Jeroen, dat het belangrijk in ieder geval is voor de studenten dat ze dus snappen hoe de organisatie van een gemeente werkt, hoe die tot stand gekomen is. Mm-hmm. Dat ze nadenken over, je hebt dus de college van burgemeesters en wethouders, je hebt de gemeenteraad. Zouden we nog iets anders kunnen toevoegen? Of?
Eén dingetje nog, ja. Dat is ook wel belangrijk. Kijk, we hebben net gezien dat eigenlijk grote gemeenten noodzakelijk zijn om al die extra taken te vervullen. Dat is niet helemaal gelukt vanwege die weerstand vanuit met name de plattelandsbevolking. Daarom is er vaak nagedacht over een zogenaamde vierde bestuurslaag.
Ja.
Dus het Huis van Thorbecke, zo heet het dan, zijn drie lagen. Rijk, provincie, gemeente. Idealiter, als je opnieuw zou mogen beginnen, als planoloog, ik geloof dat jij geograaf bent, zal je aanspreken. Dus als je een keertje opnieuw zou kunnen beginnen, zou je waarschijnlijk werken met stadsprovincies. Dus dat je alle grote steden neemt, 30, 40 grote steden. En dat je kijkt naar de schil daaromheen, de suburb en de bedrijfsterreinen en dergelijke. En dat je daar dan een bestuurlijke eenheid van maakt. Een soort stadsregio's.
Ja, samenwerking van meerdere gemeentes,
precies.
Maar niet zo'n hoog niveau dat je al provinciaal niveau zit.
Juist, een beetje tussen provincie en gemeente. Ja. Dat is niet echt gelukt. Er is wel een wet, die wet heeft een hele gekke naam, namelijk de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, WGR. Dat is een helaas nietszeggende begrip. Maar dat is eigenlijk een wet die mogelijkheden biedt aan gemeenten, inderdaad binnen een regio, om samen afspraken te maken.
Dus bijvoorbeeld in Amsterdam zie je dat de gemeente Amsterdam werkt samen met de gemeente Haarlemmermeer om bijvoorbeeld de problemen rondom Schiphol aan te pakken, mobiliteit en dat soort zaken.
Ja, je kunt denken aan bijvoorbeeld culturele voorzieningen, aan onderwijs, aan de brandweer, maar ook bijvoorbeeld ophalen van vuilnis en dergelijke. Ja. Dus je hebt allerlei verbanden waarbij steden binnen die wet, of in ieder geval gemeenten met elkaar samenwerken, meestal de grote stad met de suburb eromheen, om dat soort grootschalige zaken slim op te lossen, samen op te lossen. Nadeel is dat het niet zo democratisch is, want er zit dus geen raad bij. Dus dat is een beetje een democratisch tekort.
Oké, dankjewel Jeroen.
Graag gedaan.
Ik denk dat we veel behandeld hebben.
Zeker.
En, volgende week gaan we verder met de Rijksoverheid, hoofdstuk 4. En dan zien we elkaar weer. Dankjewel.
Prima, tot ziens.